Hoofdstuk 2. De moraal van de heilige teksten versus de moderne ethiek.
Dit wil ik in het middendeel van deze lezing illustreren aan de hand van een beperkt aantal punten waarin ik opsom waar deze discrepantie tussen de moraal van de heilige teksten enerzijds en de moderne ethiek anderzijds voor problemen zorgt. Deze selectie van punten is vrij willekeurig en zeker niet volledig. Ik zou nog een hele tijd kunnen doorgaan. Maar het is een opsomming van een aantal manieren waarop deze drie godsdiensten geweld gebruiken enerzijds of geweld vergoelijken anderzijds. Ten eerste, zoals ik eerder zei, er kan maar een solidair wij zijn in oppositie tegenover anderen die daardoor zij worden en die automatisch op een andere en uiteraard slechtere manier behandeld worden. Wij, broeders en zusters onder elkaar, discrimineren dus de andersdenkenden. Maar in het geval van religie gaat het eerder niet zozeer over andersdenkenden als over andersdoenden. Denken doet namelijk geen pijn. Je mag denken wat je wil, maar je mag er alleen niet over spreken en je mag je ook niet anders gedragen. In primitieve maatschappijen zorgt dit vaak voor rellen. Gemanipuleerde groepen die dan orde op zaken stellen als iemand afwijkt. Ik herinner u aan de fatwa van Salman Rushdie, ik herinner u aan Charlie Hebdo, ik herinner u aan de Deense cartoons. Op een bepaald ogenblik is er dan iemand die oproept van dit nemen wij niet en dan gaat iedereen betogen. Ik denk dat er ondertussen iets als een 400-tal mensen gestorven zijn tijdens betogingen voor het overgrootste deel moslims die door hun eigen regeringen dan worden neergeschoten. Dit is gebeurt voornamelijk bij die drie godsdiensten waar ik het over heb, maar het is uiteraard niet beperkt tot die drie godsdiensten. Er zijn ook andere godsdiensten waar het gebeurt, bijvoorbeeld in Indië, in ruzies tussen hindoes en moslims. Het is soms moeilijk ons in te denken dat we moreel zoveel geëvolueerd zijn als we zien hoeveel religieuze conflicten er op dit ogenblik in de wereld zijn. De drie religies waar ik het over heb, staan op verschillende plaatsen in de wereld lijnrecht tegenover elkaar. En binnen de traditie zelf wordt er voortdurend ook ruzie gemaakt. Je zou denken dat je dan tenminste nog rust zou hebben binnen een van die families, maar dat klopt niet. Vroeger dachten we dat er maar één soort moslims zijn. We weten nu dat sunnieten en shiiten elkaar vermoorden. We weten dat er in Israël grote discussies zijn tussen verschillende soorten joden. En ik heb in Ierland gestudeerd. Toen wij in Ierland woonden, dan was er nog een oorlog tussen twee groepen van christenen die elkaar bombardeerden op basis van verschillen die te maken hebben met de interpretatie van eenzelfde boek. Maar er moet helemaal geen bloed vloeien om gewelddadig te zijn. De drie religies zijn gebaseerd op het idee dat de anderen eeuwig in de hel zullen branden en ook dat vind ik een vorm van geweld. Ze hebben ook alle drie iets gemeen dat je de ultieme passief-agressieve droom zou kunnen noemen, de apocalypse of eindtijd. Dat is een ogenblik in de geschiedenis dat heel dichtbij is en dat al honderden jaren heel dichtbij blijkt te zijn. Het is een ogenblik waarin God hen, dus die gelovigen, eindelijk op universele schaal gelijk geeft. Blijkbaar is zelfs de vernietiging van het volledige heelal een prijs die ze willen betalen om toch maar het laatste woord te hebben. Ik herinner u eventjes aan de moord op Anwar Sadat. Sadat is vermoord door fundamentalistische moslims wegens zijn vredesgesprekken met de Israëli's. Een van de rare dingen van die moord was dat de mensen die de moord pleegden, de moord inderdaad gepleegd hebben, maar eigenlijk geen plan hadden voor wat erop volgde, omdat ze vanuit gingen dat dit de eindtijd zou inluiden en dat Allah het vanaf dat ogenblik zou overnemen. Dat is voor ons, denk ik, gelukkig niet gebeurd. Tweede voorbeeld. De drie religies gebruikten, en vaak is het zo dat ze dat nog altijd doen, gebruiken geweld tegen afvalligen. Afvallig wil zijn iemand die eerst moslim is en daarna niet meer, die eerst jood is en daarna niet meer. We zijn het ondertussen vergeten, maar in de drie tradities, en niet alleen voor moslims, is de straf daarop de doodstraf. Uiteraard is dat niet in alle maatschappijen even praktisch. En dan lost men het op door iets wat men in één christelijke traditie, en ik moet zeggen een beetje een marginale christelijke traditie, maar bij de Amish in Amerika noemt men dat shunning. Het bestaat in alle tradities, maar het betekent heel eenvoudig dat je niet echt doodgemaakt wordt, maar voor de familie en voor de gemeenschap word je als dood beschouwd. Je houdt eigenlijk gewoon op te bestaan. Men doet alsof je dood bent. Zeker in de relatie van kinderen met hun ouders en met hun brede familie is dit voor mij, en ik hoop ook voor u, geweld met hoofdletters. Opnieuw gaat het niet zozeer om wat je denkt, maar om wat je zegt en doet. Niemand kan het iets schelen wat iemand anders diep in zijn hart denkt. Alleen wat je zegt en doet heeft ook een effect op anderen en is daarom relevant. Het resultaat van die houding is een conformisme. En het is een conformisme dat je zeker in een moderne maatschappij overal ziet waar strenge vormen van religie gebeuren. Je denkt het ene en je doet het andere.